Elke dinsdag spreken we met de belangrijkste burgemeesters en kandidaat-burgemeesters komende verkiezingen. En vandaag over Aarschot met een lijsttrekker daar van de Open VLD. En dat is Gwendoline Rutte.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Buiten de kasseistampers, bekend in Vlaanderen als
absoluut.
Voorzitter van de Open VLD. En over die campagne straks ook iets meer. Even over actualiteit. Vandaag heeft net N-VA haar lijst voorgesteld in Brussel. Verre van Aarschot, maar belangrijk. Nu in de laatste peilingen halen die 6%. Andere partijen, ook jullie, 1,5%. Ja, wat is daar aan de gang? Echt een N-VA-golf in Brussel, zo lijkt.
Wel, het zijn natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. En ik heb ook vrijdag onze lijst voorgesteld, samen met Charles Michel, want wij vormen een goede tandem met Open VLD en MR. En in de hoofdstad, Brussel is onze hoofdstad, halen wij samen met de Blauwen toch 20% van de stemmen. En wij zijn daar de inzet. We gaan daar ook absoluut voor. Brussel is heel erg belangrijk. We denken dat het tijd is voor een andere burgemeester, geen PS meer, een blauwe burgemeester. En dat is de inzet voor ons met Els Ampe. Ja, op de tweede plaats. En dus, ik wens iedereen veel succes. N-VA heeft vandaag 1 gemeenteraadslid in Brussel. Wij doen echt mee om te winnen en voor de Sjerp. En ik vind dat Brussel minstens evenveel aandacht verdient als Gent of Antwerpen.
Ja, veel aandacht naar Antwerpen, hè, de voorbije dagen. Meer erover straks.
Het is natuurlijk ook een grote en een fijne stad, ja.
Nog een verhaal, lokaal, wat pijnlijk verhaal. In Brakel, waar waarnemend burgemeester Stefan de Vleeschouwer betrokken was bij een ongeval. Kan schepen blijven, klinkt het nu, maar nu zou blijken dat hij 1,5 promille alcohol in het bloed had. Kan zo iemand dan nog schepen blijven?
Ja, misschien toch eerst het allerbelangrijkste, hè. Mijn medeleven namens de ganse partij aan het slachtoffer, aan de persoon die nog in het ziekenhuis ligt. Kijk, wat Stefan heeft gedaan, is zijn verantwoordelijkheid genomen en een stap opzij gezet. En voor de rest moet nu het onderzoek maar plaatsvinden en ik ga daar ook niet te veel uitspraken over doen. De boodschap algemeen is weten we eigenlijk allemaal, don't drink and drive.
Ook als het aanvankelijk bleek het minder. Het was bij de eerste controle, maar 1,5 promille, dat is al behoorlijk wat gedronken.
Ja, maar ik ben niet op de hoogte van de details.
En stel dat het zo is, kan iemand zo dan schepen blijven van bruggelijke stand?
Laat ons nu maar eerst eens kijken wat dat onderzoek geeft. Ik ben niet op de hoogte van die zaak. Ik vind dat hij een heel goed signaal heeft gegeven door onmiddellijk zelf ook te zeggen van in deze omstandigheden blijf ik geen burgemeester en wens ik dat ook niet te blijven. Daarmee toon je ook je verantwoordelijkheid. Maar de eerste aandacht moet in deze toch gaan naar het slachtoffer. En misschien qua beleid voor ons allemaal, hoor. Want dat is een algemene boodschap. Rijden en drinken, dat gaat gewoon niet samen.
Ja, maar nog geen uitspraak over zijn politiek lot.
Laat maar eerst het onderzoek zijn gang gaan. En voor de rest doe ik daar nu geen uitspraken over.
Ja. Over Aarschot, u bent daar na vorige verkiezingen lang geleden de derde partij, grootste partij CD&V. U zit in coalitie met CD&V en SPA. Uw ambitie is nu 6 jaar later om zelf burgemeester te worden. Hè? En dat is ook de eerste keer.
Ja, dat is eigenlijk ook de eerste keer dat ik de lijst ga trekken in Aarschot. En ik ga dat met volle goesting doen. Hè. U weet dat toch een beetje mijn woord is. Ik heb vorige keer de lijst geduwd. Dat was voordat ik voorzitter was van Open VLD. Eigenlijk voor ik echt in de nationale politiek zat. Maar ik heb de voorbije jaren echt gezien. Ik ben ook altijd opgegroeid in Aarschot. Hoe belangrijk dat lokale niveau is. En als je daar echt dingen wil doen en als je daar echt dingen wil veranderen, dan moet je de verantwoordelijkheid nemen naar voorstappen en zeggen, ik ga de lijst trekken. En ik heb ook echt de ambitie om burgemeester te worden van Aarschot.
Ja, want CD&V is daar nu de grootste partij. Dubbel zo groot als de eerstvolgende. Er is 1 grote en de andere hebben zo'n 4 zetels. Maar voor u is dat nu het momentum. U bent nu een nationale politica, nationaal bekend als 6 jaar voorzitter. Nu moet het echt gebeuren. En in Aarschot hebben ze dan een keuze tussen hoe het was en een nieuwe nationale figuur, wat men daar niet zo gewend is. Hè?
Ja, alhoewel, dat nationaal figuur dat speelt eigenlijk minder mee, hoor. Ik ben altijd in Aarschot naar school gegaan. Ik ben dan naar de jeugdbeweging gegaan. Ik heb daar samen met mijn man 3 jaar geleden een eigen zaak uit de grond gestampt. Hij heeft daar een koffiebar. Ik woon daar ook. Ik woon daar echt heel graag. En wat wel nieuw is dat de inwoners van Aarschot, van Groot Aarschot, want de deelgemeenten zijn bij ons ook heel belangrijk.
Ja, Rilaar,
waar ik zelf woon, bijvoorbeeld. Maar dat die voor de eerste keer echt een echte keuze krijgen. Hè. Er is onze burgemeester, die zit daar ondertussen denk ik al 30 jaar ongeveer in de lokale politiek. Aarschot is ook een fijne stad, hoor, om te wonen. Maar nu is het denk ik wat tijd om de stad wat schwung te geven. Het is een prachtige plaats, een beetje. Het is de parel van het Hageland. Een beetje verborgen in die heuvels van het Hageland. Maar als ik zie wat men in andere steden voor elkaar krijgt met een Bart Somers in Mechelen of een Vincent van Quickenborne in Kortrijk, dan denk ik, Aarschot heeft eigenlijk alles in de hand, nu nog een blauwe burgemeester, om Aarschot echt helemaal opnieuw op de kaart te zetten. En dat wil ik samen met een heel team van mensen echt graag doen. En dan krijgt de Aarschot naar zijn keuze voor de eerste keer in lang.
Ik kom meteen terug op die schwung. Nu, in 2012 was CD&V groot, de huidige burgemeester, die haalde 2700, 600 stemmen, u een 700-tal. Er is wel een hele weg te gaan, hè?
Ja, maar voor de eerste keer is er een echte keuze. En we zijn ondertussen ook 6 jaar verder. Dus dat wil ook zeggen dat mijn engagement daar helemaal is. En wij leggen voorstellen op tafel die voor Aarschot goed zullen zijn. Hè. Een van de voorstellen of een van de thematieken in Aarschot is toch wel mobiliteit. Daar is een mobiliteitsplan.
Ja, ik ben daar nu ook schepen van, hè, van mobiliteit.
Ja, en er is een mobiliteitsplan ingevoerd in de vorige legislatuur met de beste bedoelingen. Het was ook eigenlijk helemaal niet goed. Hè. Zo typisch de situatie waar de auto koning was in Aarschot. En dat moest dus bijgestuurd worden. Er is ook veel geïnvesteerd. We hebben samen een aantal stadskankers aangepakt. Maar als je nu ziet, we zijn nu ongeveer 10 jaar verder, hè, dat door zo'n stad helemaal verkeersvrij te maken, ook het leven uit de stad wordt weggezogen. En dat kan je toch wel zeggen, Aarschot kampt nogal met leegstand. Ja. Ja, dan is het gewoon tijd om met wat gezond verstand bij te sturen.
Te veel,
en dan moet je
is
daar
er te
niet
veel
te veel
de auto weg geweest, weggeduwd? Je ziet ook in andere centrumsteden, ook bij uw partij, dat er goede circulatie- en mobiliteitsplannen zijn, maar dat men er een stukje van terugkeert bijstuurt.
Ja, kijk, mobiliteit. Men vertrekt altijd vanuit zijn eigen positie. En iedereen heeft daar altijd een mening over. En die meningen die worden nogal gauw gepolariseerd, helemaal zwart of helemaal wit. Hè. Je bent ofwel voor de auto, ofwel ben je dan voor fietsers en voetgangers. De realiteit is dat als je een goed mobiliteitsbeleid wil, dat je eigenlijk moet denken aan, zoals bij een gezelschapsspel, van 8 tot 88 jaar. Iemand van 8 jaar moet in een stad, in een gemeente, moet veilig zijn of haar weg vinden. Iemand van 88 jaar moet dat ook kunnen. Ook als die persoon wat minder goed te benen
is. En nu in Aarschot is er
en
een stuk een knip, een autovrije knip, dat moet weer weg.
Ja, want we zien, wij richten ons als Aarschot in dat Hageland ook op de ons omliggende gemeenten. En je ziet, belangrijk voor ons is dat wie in Leuven eigenlijk niet meer betaalbaar kan wonen en daar een beetje weg wil, dat die richting Aarschot komt. We hebben heel veel troeven. We liggen in het groen. Ja. Je hebt bij ons heel veel scholen. We willen die mensen ook aantrekken. Op dit moment is bijvoorbeeld door die knip heel de instroom die vanuit Leuven komt gewoon doorgesneden. En wat je merkt, is dat daardoor een stuk van de stad te maken heeft met heel veel leegstand. Dat er te weinig leven is in de brouwerij. En ik vind dus, je ziet in andere delen van de stad waar je een betere mengeling hebt, dat er wel initiatieven zijn. En dus wat ik voorstel is een plan waarin wij voor heel de binnenring in Aarschot zeggen, in de eerste plaats komen fietsers en voetgangers. Ik zou van heel die binnenstad niet een fietsstraat, maar een fietszone maken, waar de zwakke weggebruiker de prioriteit heeft. Ja. En hoe meer zwakke weggebruikers er zijn, hoe duidelijker dat je dat ook ziet. Maar er mogen, voor wat Open VLD betreft, heel traag ook auto's door, zodanig dat we toch die bereikbaarheid en die nabijheid van de stad echt opnieuw centraal plaatsen en wat leven in de brouwerij krijgen. Tezamen met goede investeringen die ook gebeuren, maak je zo een goede mix en kan Aarschot opnieuw stralen en de parel zijn die het altijd is geweest.
Ja, belangrijk, hè? Mobiliteit ook als thema, overal in die lokale verkiezingen. Over Aarschot ook, u spreekt over meer schwung, verwijst naar het Somers-model in Mechelen, verwijst naar steden als Kortrijk. Je zit hier met een CD&V als de grootste leidende partij in die coalitie. Wat is dan het probleem met die schwung? Wat bedoelt u juist? Hoe wordt die stad bestuurd? Wat is de stijl?
Wel, Aarschot heeft heel veel troeven.
En ik heb het dan over de burgemeester.
Ja, Aarschot heeft heel veel troeven en dat hebben we als team denk ik ook samen gedaan. Maar wat je wel ziet is dat er een nieuwe bestuurstijl op zijn plaats is. Hè. Een stad als Aarschot met 30.000 inwoners in 2018, die moet je op een eigen tijdse, modernere manier besturen.
Is het ouderwets, te veel als een dorp?
Wel, ik laat mij niet de persoon aanvallen, want dat is, we werken ook goed samen. Dat is mijn stijl niet. Maar bijvoorbeeld wat burgers wat meer inspraak geven en betrekken bij de besluiten. Wat meer zorgen voor dat er structuur is in de stad en in de stadsdiensten. We zijn bijvoorbeeld ons stadhuis op dit moment aan het verbouwen, dus dat proces is wel in gang gezet.
Maar
als je 30 jaar op dezelfde plaats zit en met name bijvoorbeeld al ja, een hele lange tijd dezelfde portefeuille hebt, zij heeft bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, ja, dan mankeert het misschien wel aan frisse ideeën en dan mag er daar wel eens iets anders gebeuren. En dat zegt niks over de persoon in kwestie, dat zegt iets over hoe je naar een stad en naar het beleid kijkt.
Wel, de persoon van de burgemeester het mandaat natuurlijk invult. Hè. Ik hoor u bijna zeggen, dat is eigenlijk oude politieke cultuur, niet echt meer van deze tijd, de stijl.
Ja, ieder zijn stijl. En ik kan alleen maar zeggen, wij met Open VLD, wij kiezen ervoor om, ja, zoals Bart Somers dat doet, zoals François van Quickborne dat doet, dat met heel veel energie te doen en de aarschottenaar in dit geval eerst te plaatsen en niet echt vanuit het stadhuis dingen aan te sturen, maar op het terrein te staan. En dat is wat ik heel graag in Aarschot zou willen doen.
Ja. Ja. Aarschot is een stad met nu net dit jaar 30.000 inwoners. Een provinciale stad, als je vergelijkt met andere centrumsteden, dan dienen ze daar nog niet typisch grootstedelijke problemen aan. Niet in zaken instroom, armoede, diversiteit. Het is echt een provinciestad. Is het goed wonen in het provinciale en blijft dat zo?
Het is heerlijk wonen in Aarschot. Als je kijkt naar die barometer, we hebben heel veel groen vlak binnen handbereik. We zijn een scholenstad waar iedereen terecht kan, hè, welk talent je ook hebt.
Dus, maar misschien, ja, ook dreigt het een slaapstad te zijn. Hè? Wel, komt er wat
ik
goed
zet
wonen
graag,
maar?
Ik ben positief ingesteld. Ik zet graag onze troeven in de kijker. En misschien is dat ook wel een kans met dit programma om Aarschot op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Maar het is wel zo, als je natuurlijk buiten de zogenaamde ruit ligt, hè, in het centrum van ons land, waar het vaak duur is om te wonen, waar iedereen naartoe gaat om te werken, ja, dan krijg je een beetje een verplaatsing. En wij zouden heel graag jonge mensen willen aantrekken, ja, met die overtuiging dat het goed is in Aarschot om te wonen. Maar dan moet je er wel voor opletten natuurlijk dat je geen slaapstad wordt, dat je niet indommelt. En er gebeuren heel veel goede activiteiten in de zomermaanden, maar opnieuw, een stad moet kunnen bruisen. Daar moeten niet alleen horecazaken zijn, en daar moet ook terug handel mogelijk zijn. Daar moet ook terug met plezier naartoe gegaan worden. Zodanig dat die mensen die daar graag komen wonen, ja, ook iets hebben. Hè. We hebben in Aarschot, ja, okay, zei al, de koffiebar. Maar daar is ook dan een barbier en een goede kledingswinkel. Een mengeling waar het goed is om te leven. En op die as scoort Aarschot eigenlijk zeer goed. Het zou echt een eer zijn om van zo'n stad burgemeester te mogen worden en er wat meer schwung in te brengen, zodat je in het vervolg niet alleen maar over de voorbeelden van Mechelen en Kortrijk spreekt, maar Aarschot aan dat lijstje kan toegevoegd worden.
Het Aarschot-model. Ja. Over die andere burgemeesters binnen uw partij, hè, lokale verkiezingen voor heel de VLD, slogan is daar gewoon doen. Als u kijkt naar de politieke actualiteit, ook de voorbije week, de heisa rond de Jood Aaron Berger, die net niet op een CD&V-lijst staat, maar ook andere verhalen die eraan vooraf gingen, die gewoon doen slaat op het werkwoord doen. Maar kan je er ook onder begrijpen, gewoon doen, van doe toch normaal als u dat ziet gebeuren?
Wel, de nadruk ligt op het doen. Hè. We zijn een partij van doeners. Niet te veel blabla, een beetje boem-boem, goed de dingen aanpakken. Maar het is natuurlijk komisch kenbaar juist dat je die slogan ook op een andere manier kan interpreteren. En als ik de afgelopen week bekijk, dan denk ik dat heel veel mensen zich wel de vraag hebben gesteld of de opmerking hebben gemaakt van kunnen ze eens terug gewoon doen? Zeker als het gaat over Antwerpen. Voor mij is het kristalhelder. Als je samenleeft met heel veel verschillende culturen, religies en mensen met een achtergrond, ja, dan heb je een set basisregels nodig waar iedereen zich aan houdt. Ja. En die trekken wij niet in twijfel. Die stellen wij vanuit Open VLD echt voorop. En daar zijn we ook heel consequent naar iedereen.
Maar die consequentie, als je dan ook Philip de Bakker in dat debat ziet, die zich ook veruit van alle andere ruzies. Toont uw partij zich dan als de derde weg? Wij zijn niet de ruziemakers. Eigenlijk, ook in Antwerpen zagen we de laatste peiling. Het heeft de Bakker geen windeieren gelegd. Het is maar een peiling, maar hij haalt daar 7%.
Ja, hij werkt...
Straks ligt VLD in het midden van het bed.
Wel, straks op basis van die peiling eigenlijk vandaag al. Hij werkt keihard, Philip de Bakker. Het is echt voeten op de grond, handen uit de mouwen. En wat je ziet op basis van die peiling is dat hij de kingmaker wel eens zou kunnen zijn. Hè? De kingmaker zou kunnen zijn. En dus... Laat de anderen maar, ik zou zeggen, ruzie maken en met zichzelf bezig zijn. Wij zijn daar met Antwerpen bezig. En hij doet dat stap voor stap met een hele heldere boodschap.
Is dat ook ruimer, uw boodschap, als u naar Antwerpen kijkt? Maar ook Bart Somers, waar hij het bindmiddel is. Je kijkt naar Kortrijk. Er zijn twee steden waar jullie kanshebber zijn, ook Oostende en zo meer. Dat jullie de derde weg willen zijn? De echte partij van het midden van het bed?
Wel, vooral de partij die naar oplossingen zoekt, die zich niet verliest in polarisaties, maar die met hele concrete maatregelen komt en ook de binding kan vormen. Deze week hoor ik zeggen, vanuit Groen, we willen nooit met N-VA besturen. En van N-VA zegt men geen haar op mijn hoofd dat we met Groen willen besturen. Kijk, ieder zijn eigen stijl en... Ik weet niet of het zo verstandig is om daar op voorhand zoveel uitspraken over te doen, maar ik zie dat wij in Mechelen besturen en met de Groenen en met de N-VA tezamen. En je hebt daar liberalen nodig met gezond verstand om ervoor te zorgen dat die ruwe kanten van beide partijen dat die er worden afgeveild en dat je vooral een liberaal beleid kan voeren. Dus wij zijn daar het windmiddel. Mensen als Bart Somers maken dat heel duidelijk. En als ik die peiling zie in Antwerpen, dan is het voor mij kristalhelder. Laat Philippe de Bakker en zijn ploeg vooral verder werken. En je ziet dat hij degene is die in het midden van het bed zal liggen en die er misschien ook voor zal zorgen dat na de verkiezingen die kemphanen, die ruziemakers... met elkaar kunnen praten en misschien ook met elkaar kunnen werken en doen.
Want het is tegelijk wat je CD&V vaak, of in die rol vaak zag zitten van de middenpartij. Maar jullie zijn de middenweg, hoor ik u zeggen.
Nee, we zijn een liberale partij die vooral oplossingen wil aandragen, hè, en die daar ook heel consequent in is. Kijk, laat mij even teruggaan naar die hetze van vorige week. Ja. Als je een set basisregels hebt, dan moet je die afdwingen en dan moet je die afdwingen naar iedereen. Scheiding tussen kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw, daar doen wij geen compromissen over. En dat zeggen we heel duidelijk. We zeggen dat naar de ultra-orthodoxe gemeenschap, Joodse gemeenschap. We zeggen dat ook naar de salafisten. We zeggen dat evengoed naar ultra-katholieken die in onze samenleving zijn. Je moet daar een lijn trekken naar alle religies. Wat je niet kan doen, is tegen de ene religie zeggen dit kan niet en tegen de andere zeggen ja, dit is toch anders of minder erg.
Maar dat was voor elke partij een moeilijke oefening. Er was ook Philippe de Bakker
in Antwerpen. Nee, ik denk
Antwerpen,
dat heel helder Joods, is. Als ik daar toch nog even op mag ingaan.
Het is een heldere basis, maar in Joods Actueel voel je dat ook de VLD in Antwerpen, die ook Joodse kandidaten hebben, die gemeenschap pragmatisch tegemoet komt. Het ging dan over het onverdoofd slachten. Dan stelt hij voor om vlees te importeren. Ook het, er is
wel,
nog steeds geen,
slachten...
geen verbod op besnijdenis. Dat is al mevrouw Maggie de Blok als minister. Ja. Het blijft toch ook voor uw partij altijd wat zoeken van hoe ga je die oude tradities toch een plaats geven?
Ja, dat je zo'n dingen niet van vandaag op morgen doet en dat je in gesprek moet gaan, akkoord. Maar de lijn moet wel heel duidelijk zijn. En ik vind het een hele goede zaak dat er een verbod is op onverdoofd slachten. We hebben als samenleving een consensus gemaakt dat er van dierenleed, dat we dierenleed zoveel mogelijk moeten vermijden en dat je dat dus niet doet. En dan is het heel simpel. Dan kan je niet zeggen, we doen het niet, want we hebben respect voor dierenlevens, maar omwille van een godsdienst gaan we er een uitzondering op maken. Dat is exact mijn punt. Je kan niet zeggen dat je principes hebt en basiswaarden hebt en dan telkens voor een godsdienst een uitzondering gaan maken. Dat is vaak moeilijk.
Maar dan gaan ze zeggen bijvoorbeeld, ook, we importeren dan maar vlees dat onverdoofd is geslacht.
Ze zullen waarschijnlijk wel oplossingen zoeken. We zitten in een open economie, maar langzaamaan zie je dat dat verbod op onverdoofd slachten ook in de ons omringende landen en in heel West-Europa ingang vindt. Dat is nu eenmaal de tendens en de richting die de maatschappij zal uitgaan. En kijk, moet je consequent in zijn.
En als meneer Berger de hand niet wil schudden, is dat nu echt de essentie om ook zo iemand en heel zijn gemeenschap dan uiteindelijk uit te sluiten van de deelname aan het beleid? Het niet schudden van de hand was ook bedoeld vanuit respect voor de vrouw.
Wel, kijk, ik volg dat niet. Hè. Ik vind dat iedereen zelf moet weten wat hij doet. Ik kan u niet verplichten om mij een hand te geven. U kan mij daar ook niet toe verplichten. Dus dat in je privéleven beslis je dat zelf. Maar als je een publiek figuur bent en je wilt op een lijst staan, dan is het signaal dat je daarmee uitzendt verkeerd. En dat kan dus niet. Daar was ik van in het begin heel duidelijk over. Dat kan ook bij ons op de lijst niet. En dan heeft het geen zin als je de gelijkheid van man en vrouw naast elkaar zet en daar echt in gelooft. Ik zou er zelfs het eerste artikel van maken in onze grondwet, hè, dat alle mensen gelijk geboren worden en vrijgeboren worden en dus ook die gelijke rechten hebben, dan heeft het geen zin om te zeggen ja, maar vanuit mijn religie en met alle respect, maar oude gebruiken van vroeger zeggen mij iets anders, dat je daar dan afwijkingen op gaat maken. Dat hoeft
we hebben
niet,
nog helaas
niet.
Maar één minuutje.
Het vliegt.
Helaas. De eerste vrouwelijke premier worden of voorzitter of burgemeester?
Burgemeester van Aarschot.
Dus stel, men biedt u aan in 19 door een slimme coalitie, u kan premier worden. Kiest u voor Aarschot?
Ik ben daar realistisch in en ik wil burgemeester worden van Aarschot.
En burgemeester of voorzitter, of valt het perfect te combineren zoals anderen?
Oh, er zijn anderen die drie dingen combineren. Hè. Ik zit niet in het parlement, maar voorzitter en burgemeester, dat kan voor mij perfect. Ja.
Trouwens, eens een vrouwelijke premier, het zal eens tijd worden, hè, stilaan, als je naar de buurlanden kijkt.
Wel, ik wil in elk geval graag dat in de volgende regering in 2019 50-50 mannen en vrouwen zitten. Ik denk dat alle partijen dat zouden moeten onderschrijven, want het is tegen dan al 2019.
Dus VLD zegt 50-50.
50-50.
Evenveel mannen als vrouwen, dat zijn quota eigenlijk, ja. Dat u oplegt nu.
Dat is gewoon de weerspiegeling van de samenleving.
En dat moet volgens u als u in de regering stapt?
Ik denk dat dat een engagement is dat iedereen zou kunnen nemen. Wij nemen het in elk geval. En dat is zoals de liberale eerste minister van Canada zegt. Hè. We leven in 2018. Het is maar de normaalste zaak van de wereld, toch?
Dus helft mannen, helft vrouwen in de volgende regering.
Helft mannen, helft vrouwen, ja.
Oké, voilà. We zijn enkele seconden later begonnen. Dus eigen we ons het recht toe om ook enkele seconden later te eindigen.
Goed.
Dankjewel voor dit gesprek. Volgende week is er opnieuw een Meulemeester in debat. Opnieuw met een kandidaat burgemeester. En we gaan dan richting de kust, het zeetje. Het is er het weer voor.